Welkom in de Waardekast, een serie podcasts over interessante onderwerpen en thema's met betrekking tot zorg en welzijn. Mijn naam is Mieke Hollander en ik ben betrokken bij LOC Waardevolle Zorg. In elke podcast ontvang ik een gast en elke podcast komt vervolgens in de Waardekast. Wetmedezeggenschap cliëntenzorginstellingen, de WMCZ, is in juli 2022 in werking getreden. Het belangrijkste uitgangspunt van de wet is dat een cliënt, bewoner of patiënt mee kan praten over het beleid via de cliëntenraad. Vaak wordt de vraag gesteld of iedere aanbieder van zorg een cliëntenraad moet hebben. Het antwoord is simpel. Een cliëntenraad is verplicht in een zorginstelling waar cliënten wonen, maar dan wel als er meer dan 10 personen zorg verlenen. In andere zorginstellingen is een cliëntenraad verplicht als er meer dan 25 personen zorg verlenen. De WMCZ geldt voor alle zorgaanbieders, dus ook voor aanbieders van jeugdhulp. Alleen voor aanbieders die uitsluitend zorg verlenen op basis van de wet maatschappelijke ondersteuning geldt deze wet niet. Je kunt dus zeggen dat deze wet voor alle zorgaanbieders geldt. Zorgaanbieders die gehouden zijn aan de wet klachten, kwaliteit en geschillen in de zorg. En dat zijn de aanbieders van zorg gefinancierd uit de wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet en de jeugdwet. Met andere woorden, jeugdhulpverleners en pleegzorgaanbieders en de aanbieders van particulier gefinancierde zorg. Ook van belang is het om te weten wat de belangrijkste rechten zijn van een cliëntenraad. De wet spreekt hier over het recht op informatie, overleg, advisering, instemming bij enquête bij wanbeleid en het recht om een bestuurslid voor te dragen. Fijn, tot zover op hoofdlijnen de inhoud. Maar waar staan we nu? Hoe gaat het in de praktijk? Wat zijn de ervaringen? En zijn er nog wensen in de aanscherping van de wet? Daarover ga ik in gesprek met Martijn Latervier, coördinator-bestuurder van het LOC Waardevolle Zorg, koepelorganisatie van cliëntenraden. Welkom Martijn Latervier. Voordat we op het onderwerp ingaan, stel je eerst even voor, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Martijn Latervier, coördinator-bestuurder bij LOC Waardevolle Zorg. En ik ben daar in 2001 gaan werken, omdat ik het heel belangrijk vind dat de mensen die zelf moeilijk hun stem kunnen laten horen, toch een stem krijgen. Zowel lokaal, regionaal, maar ook landelijk. En LOC opereert op al die vlakken. En mijn motivatie is echt om te zorgen dat ieder mens ertoe doet en mee kan doen in de samenleving. En kan doen wat hij of zij, of het moet je tegenwoordig ook zeggen, belangrijk vindt.
Mooi, mooi. Nou, dat wordt sowieso wel een mooi gesprek, denk ik. Wij gaan het hebben over van medezeggenschap naar zeggenschap. En dan zit daar onlosmakelijk aan verbonden natuurlijk de wet medezeggenschap die in juli 2020 van kracht ging. Wat heeft dat de cliëntenraden en het LOC gebracht?
Ja, misschien even goed daarbij te zeggen dat de wet in 2020 herzien is. Dus de wet zelf is in 1996 tot stand gekomen. Wat erbij ook interessant is, is dat Nederland het enige land is dat zo'n wet heeft in Europa. En daar is toen meer dan 20 jaar over gepraat voordat die wet tot stand gekomen is. En dat geeft ook wel iets weer over het denken. Het ging over een emancipatie in die tijd al van de mensen die zorg krijgen. Dat die niet alleen maar object zijn van de zorg, maar vooral ook zelf iets over te zeggen willen hebben en moeten hebben. En die wet is toen ontstaan, maar toen bleek ook al heel snel dat die wel op een aantal punten herziening behoefte, omdat toch de rechten van cliëntenraden vaak te smal waren. En in 2020 is er bijvoorbeeld een instemmingsrecht bijgekomen. Voorheen heette dat een verzwaard adviesrecht, maar instemmingsrecht, dan kan een zorginstelling daar ook veel moeilijker omheen. Het is geen vetorecht, want als er echt zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen, dan kun je daar omheen. Maar de cliëntenraad heeft meer rechten gekregen en daarmee ook meer body om te doen wat nodig is. Tegelijkertijd is een wet en zegt dat niet alles. Je kunt bij iedere wet als je daar niet echt voor gaat en dat belangrijk vindt met elkaar, ja, dan is die wet misschien wel een steuntje in de rug. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je met elkaar een cultuur creëert waarin het normaal is en zinvol is dat mensen die de cliënten vertegenwoordigen, dat die een stem hebben.
Deze wet kent veel rechten toe aan een cliëntenraad, hè?
Ja.
En wat jij eigenlijk zegt, dat moet je ook gegund worden.
Zeker, gegund worden en dat moet je ook jezelf gunnen. Het zit echt van twee kanten. Een cliëntenraad moet zichzelf serieus nemen. Ook echt verdiepen in wat de mensen die zorg nodig hebben, belangrijk vinden, meemaken in de praktijk. En daar het gesprek over aangaan met de manager, bestuurder. En omgekeerd moet een organisatie en bestuurder ook openstaan voor medezeggenschap. En als je dat op een goede manier doet, heeft het ook echt een meerwaarde.
En heb je nou de indruk, want je zegt een hele hoop, hè? Je zegt in feite, de wet is een steuntje in de rug. Dat helpt je om de goede dialoog te gaan voeren met bestuurders, met managers. Het moet je ook gegund worden, hoor ik je zeggen. Heb je nou de indruk dat deze herziening van deze wet ook echt al tot wasdom komt?
Voor een deel wel. Zeker het serieus nemen, dat is toegenomen. Wat bijvoorbeeld ook nieuw in deze wet is, dat bijvoorbeeld de jeugdzorg onder de wet valt. Dat was voorheen niet. En daar zie je dat er steeds meer ontwikkeling begint te komen om medezeggenschap echt goed op poten te zetten. Maar wat blijft, en dat is wel de Achilleshiel, wat ik net zei, dat je het echt serieus moet nemen met elkaar. En de wet is daar een extra steuntje bij. En ik zie ook dat daar stappen in gezet zijn. Ook naar aanleiding van de nieuwe wet, om bijvoorbeeld nog eens na te denken van waar ligt nou de echte medezeggenschap? Is dat op het centrale niveau binnen een zorgorganisatie of op de plek waar mensen wonen en leven? En daar zijn heel veel gesprekken over gevoerd, dat toch echt belangrijk is dat op dat lokale niveau blijft, dicht bij mensen.
Ja, minister Bruins, die destijds minister was toen die wet in werking, of die herziening in werking trad, die zei van ja, het gaat natuurlijk ook over het leven van mensen. Dat vond hij een belangrijk aspect daarvan.
Dat is ook in de wet wel zwaarder aangezet. Dus juist op, zeker waar mensen 24 uur per dag verblijven en zorg krijgen. Daar zijn de rechten rond het dagelijks leven, zoals rond eten en drinken, ontspanning. Hoe je woont met elkaar, die zijn zwaarder aangezet. Dat zijn instemmingsrechten geworden en dat is niet voor niks geweest. Maar het blijft hard werken om te zorgen dat je daar ook de aandacht op houdt met elkaar.
Ja.
En als voorbeeld, er komt een nieuwe maatregel uit Den Haag. Dan is de neiging om daar heel erg op in te gaan, omdat je daar ook iets mee moet. En dan blijft het belangrijk om die focus te houden op dat dagelijks leven en wat het betekent in het leven van mensen.
Ja. Nou heb je in de medezeggenschappen, in de zorgorganisaties, heb je ondernemingsraad, je hebt een cliëntenraad, je hebt een raad van toezicht. Wat onderscheidt de cliëntenraad van die twee andere entiteiten van zeggenschap?
De cliëntenraad die vertegenwoordigt de collectieve belangen van de mensen die zorg nodig hebben. En dat is de enige die op dat vlak aangewezen is. En het mooie van een cliëntenraad is ook ten opzichte van bijvoorbeeld een cliëntenpanel, dat de cliëntenraad ook het recht heeft om zelf onderwerpen op de agenda te zetten. Dus als bijvoorbeeld de cliëntenraad hoort dat er, ik noem maar even iets, heel veel klachten over het eten zijn, dan kan de cliëntenraad dat op de agenda zetten en zeggen van wij willen dat anders hebben. Dus er zit een initiatiefrecht in en de cliëntenraad is de enige die echt wettelijk de cliënten vertegenwoordigt op die manier.
Ja, want er staat bijvoorbeeld ook in dat ze het recht hebben om een enquête uit te schrijven wanneer het wanbeleid betreft. Gebeurt dat nou vaak?
Dat gebeurt niet vaak, maar is wel diverse keren gebeurd. En soms heeft de cliëntenraad er ook gewonnen uiteindelijk. Maar
dat is ook kansrijk dan?
Dat is het zeker. Tegelijkertijd is dat wel een middel dat je niet lichtvoetig in gaat zetten. Want het doet wel iets als je dat doet.
Ja.
En tegelijkertijd denk ik soms, als je echt ziet dat het ergens heel erg fout gaat, moet je als cliëntenraad ook niet schromen om daar stappen in te zetten.
Ja.
Sommige cliëntenraden hebben dan de neiging om te zeggen van de verhouding met de bestuurder moet goed blijven.
Ja.
En natuurlijk is dat belangrijk, maar nog belangrijker is dat de cliënten goede zorg krijgen.
Nou is het LOC één van de organisaties, want er zijn ook meerdere organisaties in Nederland die cliëntenraden ondersteunen. Maar LOC is, dacht ik, de oudste die dat doet.
1978 is LOC ontstaan.
Ja. Wat is de rol van het LOC ten opzichte van een vraag van een cliëntenraad?
Wat LOC-kenmerkt is dat we heel erg duidelijk vanuit een visie werken. We hebben een heel aantal jaren geleden, zo rond 2008, 2009... de vraag gesteld van ja, we kunnen wel steeds cursussen geven. Dus iedere keer weer een nieuw kabinet met nieuw beleid. Hoe kunnen we nou zorgen dat we echt een koers uitzetten met elkaar waar we naartoe willen? En dat hebben we waardevolle zorg genoemd. Waarbij we eigenlijk zeggen, heel kort gezegd, ieder mens is uniek. Ieder mens heeft zijn mogelijkheden, wensen. En laten we zorgen dat we daar steeds bij aansluiten. En dat geldt voor de mens die zorg krijgt, dat geldt voor de naaste. Maar geldt ook voor mensen die in de zorg werken. Waar we cliëntenraden begeleiden, en dat doen we op heel veel verschillende manieren. Met cursussen, met een tijdschrift, met een vraagbaak. Zowel elektronisch als met de telefoon. Maar ook door de signalen die cliëntenraden afgeven te bespreken in Den Haag bijvoorbeeld. En zelf initiatieven tot verbetering te nemen, proberen we steeds te helpen om te zorgen dat je ook echt tot verandering komt. Maar steeds op basis van die visie, en dat is denk ik wel echt kenmerkend voor LOC, dat we steeds een eigen koers varen en natuurlijk ook wel reageren op regeringsbeleid, maar vooral zelf initiatieven ontplooien hoe het anders kan.
Hoe ziet die ondersteuning het dan daadwerkelijk uit? Is dat door publicaties? Want jullie maken aardig wat materialen, schriftelijk materiaal, modelovereenkomsten, bewaarkaarten heb ik gezien. Maar hoe ziet die er verder nog meer uit?
Nou, inderdaad, een groot aantal publicaties. We hebben een elektronisch platform. Noem het een website, maar hij is veel interactiever, waar ook cliëntenraden vragen kunnen stellen, met elkaar kunnen discussiëren. Daarnaast, wat ik al zei, een telefonische vraagbaak. Ze kunnen gewoon bellen, iedere van maandag tot en met vrijdag, als ze een vraag hebben. We hebben een heel aantal adviseurs in dienst, of die aan LOC verbonden zijn, moet ik zeggen, die cliëntenraden ondersteunen. En dat kan ter plekke zijn door een cursus op maat te geven. Maar we hebben ook standaard cursussen, bijvoorbeeld voor nieuwe leden in de cliëntenraad. Hoe onderhoud je contact met je achterban? Hoe werf je nieuwe leden? Maar ook soms inhoudelijke onderwerpen van hoe ga je nou met kwaliteit om? Mm-hmm. We hebben een aantal vrijwilligers die ondersteunen bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten. Om te zorgen dat dat ook echt een gebouw wordt waar mensen goed kunnen wonen. En ook een groep vrijwilligers die helpen om de begroting te lezen. Zodat je kunt zien waar het geld heen gaat en of dat ook inderdaad naar de zorg gaat of bijvoorbeeld op andere plekken vooral blijft hangen. Dus ja, we hebben een breed palet aan mogelijkheden om cliëntenraden te ondersteunen en daar ook veel kennis over in huis.
Ja, nou, dat is aardig wat. Nu even toch de actualiteit van vandaag de dag. Hè. We kijken weer aan tegen bezuinigingen. We hebben een arbeidsmarktprobleem. Ik kan me voorstellen dat sommige cliëntenraden dan ook bij je aankloppen. Want als ik even wat cijfers noem, dan was het in 2015 tot 2017 ongeveer 2 miljard wat er bezuinigd werd in de langdurige zorg. Vervolgens staat er nu weer op de rit volgens demissionair minister Connie Helder 2,7 miljard te bezuinigen tot 2029. Dus daar zit wel een spreiding in. En haar reden die ze opgeeft is dat de groei van de vraag naar ouderenzorg, waardoor de betaalbaarheid steeds vaker onder druk komt te staan, dat dat ons dwingt om te bezuinigen. Gooi dat naast de arbeidsmarktproblematiek, dan is dat een majeure opdracht, ook voor de mensen die werken in de langdurige zorg. Wat kan hier een cliëntenraad mee? Moeten zij dit leidzaam op zich af laten komen of kunnen zij iets?
Nou, cliëntenraden hebben al voor een heel deel de actie in ondernomen, onder andere regionaal door zich te verenigen en brieven naar de minister en ook de Nederlandse Zorgautoriteit te sturen. En LOC kan natuurlijk ook op landelijk niveau, hebben we de contacten met zorgkantoren, met de minister, het ministerie, de Nederlandse Zorgautoriteit en alle anderen, waar we ook steeds dat geluid van cliëntenraden krachtig laten horen en ook in overleg zijn hoe het anders kan.
Ja.
En ik zou heel graag willen dat die bezuinigingen echt van tafel gaan, want die leiden tot een totaal verkeerde prikkel. Jij schetst al dat er veel in de samenleving leeft wat om veranderingen vraagt. Als nu dat vooral over het budget gaat en zorgen dat je met minder budget toekomt moet, dan heb je enerzijds personeel dat net aangenomen is van extra geld dat er was, dat je weer moet ontslaan. Dat hebben we al eerder gezien. En anderzijds gaat alle aandacht naar die financiën uit en niet naar de vernieuwing die nodig is. Dus ik zou heel graag willen dat we toch een afspraak kunnen gaan maken. En LOC wil daar ook een rol in gaan spelen om die dialoog op gang te brengen. Om te zorgen dat die bezuinigingen van tafel gaan en we afspraken maken van waar willen we nou over 5 jaar met elkaar staan. En dan zou je misschien vanuit de inhoud, als je het anders organiseert, kunnen kijken van zou het dan met wat minder geld toe kunnen.
Ja, en misschien kinderachtig dat ik het zeg, maar je zegt het LOC zou kunnen hier die dialoog op gang brengen. Doen jullie nog niks hierin dan?
Ja, zeker wel. Alleen er lopen nu ook rechtszaken en dat is niet helemaal het moment om partijen bij elkaar te brengen. Maar zodra die rechtszaken geweest zijn, gaan we dat ook gewoon doen.
Ja, en dan doel je op de rechtszaak van actes richting het ministerie.
Ja, dat zijn 250 aanbieders die richting het ministerie en de Nederlandse Zorgautoriteit, maar ook richting de zorgkantoren.
Ja.
Dus er lopen nu allerlei juridische procedures. En dan hebben we het heel specifiek over de ouderenzorg. Maar je ziet in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, overal zitten die zelfde soort problemen. Dus.
En je zou ervoor kunnen kiezen als LOC om ook zo'n rechtszaak aan te spannen. Dat doen jullie niet op dit moment. Wat is je overweging daarbij?
De vraag is of dat meerwaarde heeft ten opzichte van het steunen publiekelijk van de aanbieders. Dus het is bijvoorbeeld een actiedag waar LOC ook gaat spreken. We zullen een adhesieverklaring geven bij de rechtszaak. En dat doen andere partijen ook. En dan is het sterker om het in één rechtszaak te doen waar van alle kanten adhesiebetuigingen liggen bij de 250 aanbieders die de rechtszaak aanspannen, dan zelf dat ook nog een keer te gaan doen.
Dan een ander punt wat ik nog even aan wil snijden. Willeke Kruisheld heeft een mooi artikel geschreven. En nou, de titel van deze podcast ligt er niet om, hè, van medezeggenschap naar zeggenschap. Kun je dat wat nader verklaren? Wat bedoel je daarmee?
Wat we merken is dat steeds meer mensen in de thuissituatie hun zorg krijgen. En dat is in de ouderenzorg, dat is in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, iets mindere mate, maar ook. Mensen die hebben daar te maken met meer aanbieders. Dus bijvoorbeeld huishoudelijke hulp is een andere aanbieder dan degene die steunkousen komt aantrekken. Of de GGZ-organisatie waar je hulp van hebt. Dan heb je nog te maken met een welzijnsorganisatie. Je hebt met een gemeente te maken. Dus er zitten daar heel veel spelers. En bovendien heeft de buurvrouw soms van een andere aanbieder dan jij het weer hebt. Terwijl we de medezeggenschap nu per aanbieder georganiseerd hebben. En we zien heel veel cliëntenraden echt worstelen om dan nog goed invloed uit te oefenen en te weten wat degene die jij vertegenwoordigt precies willen. Omdat niemand dat geheel meer in de gaten houdt. Van is dat geheel nou passend? Want je kunt van 5 aanbieders iets krijgen, maar eigenlijk dat niet helemaal goed aansluit bijvoorbeeld. Of niet aan al jouw wensen of behoeften tegemoet komt. Daarom hebben we de samenwerking gezocht met Nederland Zorgt voor Elkaar. Dat is het samenwerkingsverband van een groot aantal burgerinitiatieven. En de ledenvereniging van Esperia. Dat is nog een van de oude kruisverenigingen zoals we die vroeger kenden. En zij hebben 310.000 unieke huishoudens die lid zijn. En we zijn bij elkaar gaan zitten en gezegd van hoe zouden we nou kunnen zorgen dat de mensen in de wijk en in de dorpen weer echt invloed hebben op wat er gebeurt.
Een soort naborschap 3.0?
Ja, maar dan wel wettelijk verankerd.
Ja, en je gaat eigenlijk naar de kern van de wet toe. Hè? Namelijk dat de burger met een zorgvraag centraal staat. En dat je die zeggenschap geeft. Snap ik hem dan goed?
Ja, waarbij dus ons idee is van zorg dat er een mogelijkheid is voor iedereen om op dorps- of wijkniveau een cliëntenraad nieuwe stijl te vormen. Misschien moet je het dan burgerraad noemen. Daar moeten we het nog over hebben. Die ook het initiatiefrecht hebben en het recht hebben om goed ondersteund te worden. En daar waar dat niet van de grond komt, kan ook best bijvoorbeeld een zorgorganisatie of een gemeente daarin helpen. Maar uiteindelijk zijn het wel de burgers die met elkaar bepalen wat zij belangrijk vinden.
Ja, dit klinkt echt vernieuwend, hè?
Ik denk dat inderdaad in de huidige tijd vernieuwend is. Voor een deel is het ook terug naar vroeger, waarin dat ook allemaal veel meer lokaal georganiseerd was. We moeten niet terug naar vroeger, want de tijd is anders. De grote winst van de huidige tijd is dat we veel meer aandacht hebben voor individuele ontplooiing dan vroeger. Maar tegelijkertijd het nadeel van deze tijd is dat alle verbindingen verloren zijn gegaan en het allemaal een beetje los zand geworden is. En wij denken dat juist op dat dorps- en wijkniveau het mogelijk is om wel weer die verbinding tot stand te brengen.
Ja, maar
over de sectoren heen.
Ja, maar dat vraagt dus ook een cultuuromslag bij mensen. Want in feite zeg je van individualisme is mooi, maar saamhorigheid hoort ook wel bij deze vernieuwing.
Zeker, en wij merken ook dat heel veel mensen daar ook behoefte aan hebben.
Ja. Ja.
Er is soms een beeld alsof iedereen heel egoïstisch en individualistisch is. Maar er is ook juist een behoefte om ergens bij te horen. En wat ik ook merk is dat er heel veel onrust in de samenleving is. En ontevredenheid met het gevoel dat instanties... We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire, Groningen, maar ook voorbeelden in de zorg. Dat het wel heel ver weg van je georganiseerd is. En je er eigenlijk geen invloed op hebt. En je door een soort woud van bureaucratie heen moet om überhaupt iets te krijgen. En dan nog de vraag of dat aansluit bij jouw wensen. Ja.
Heb je nou ook mooie voorbeelden al in Nederland van waar het echt al werkt?
Nou, we hebben natuurlijk heel veel burgerinitiatieven waar dat zeker werkt. Waar je ziet dat de rollen echt omgedraaid zijn en de mensen met elkaar zeggen. En vaak is er een directe aanleiding. Bijvoorbeeld dat ouderen niet meer in het dorp kunnen blijven wonen. Maar het kan ook een andere aanleiding zijn dat mensen zich gaan verenigen. En zeggen van nou, dan gaan we het zelf organiseren.
Ja.
En bijvoorbeeld op hun voorwaarden een zorgorganisatie inhuren voor dat wat ze niet met elkaar geregeld krijgen. En dan draai je het opdrachtgeverschap ook om.
Ja.
Dan is het niet een cliënt die bij een zorgorganisatie komt met een zorgzwaartepakket en dan moet gaan praten over wat krijg ik daarvoor. Ja. Nee, het is het dorp dat zegt van hoor eens, dit doen wij, maar dit stukje krijgen we niet voor elkaar. We vragen jullie, huren jullie in om dat op te lossen. Ja.
En daarmee is eigenlijk voor het ROC dan de cirkel rond, want jullie nemen niet het initiatief tot het burgerinitiatief. Dat wordt al genomen door Nederland Zorgt voor Elkaar. Maar wat jullie doen, dat is dat je vanuit de wetgeving kijkt van hoe kun je die zeggenschap dan ook bij dat initiatief goed regelen.
Ja, waarbij het dus niet overal, want dat is misschien ook nog wel een beeld, dat niet in iedere wijk ontstaat vanzelf een burgerinitiatief.
Nee.
En ons idee is dat het echt elkaar kan aanvullen. Dus dat je het wettelijke recht krijgt om een cliëntenraad, burgerraad te vormen. En ook het recht om initiatief bij de gemeente bijvoorbeeld te nemen of te zeggen van zo willen wij het hebben met elkaar.
Ja.
Wetend dat sommige wijken echt een zwakke sociale structuur hebben en dat er meer ondersteuning nodig zal zijn om dat van de grond te tillen.
Wat is er nou nodig om dit echt tot wasdom te brengen?
Nou ja, allereerst hebben we de verkiezingen binnenkort.
Ja.
En proberen we daar ook op in te zetten met elkaar om dit allereerst in de programma's en daarna ook in het kabinetsbeleid te krijgen.
En daar staat het ROC voor?
Zeker, want we denken echt dat het nodig is om hier een omslag te krijgen. Ook vanwege alle ontevredenheid die er is. Dat mensen weer het gevoel moeten hebben van ik heb invloed op mijn omgeving.
Ja.
En dat wat we georganiseerd hebben met elkaar, dat is er ook voor mij en is ook van mij.
Ja. Tot slot, dat betekent dus ook dat je mensen daadwerkelijk handvatten biedt om dat burgerinitiatief tot wasdom te brengen, maar je geeft ze daarnaast ook zeggenschap.
Je geeft ze zeggenschap, maar helpt daar wel echt bij waar het niet goed gaat. Er zitten natuurlijk wijken bijvoorbeeld in de grote steden waar het loszand is, waar dat meer ook nog haast opbouwwerk zou vragen om mensen weer in verbinding met elkaar te brengen.
Ja.
En dan kunnen er een paar opstaan die dat organiseren. Maar daar is meer hulp nodig dan op sommige plekken waar dat haast vanzelf gaat. Of waar bijvoorbeeld al van oudsher een coöperatieve structuur was, omdat de boeren zo op die manier met elkaar samenwerkten.
Ja. Ja. Nou Martijn, we kunnen nog wel uren doorpraten over dit thema, heb ik de indruk. Maar
ja,
volgens mij hebben we een mooie indruk gekregen van het begrip van medezeggenschap naar zeggenschap. Dank je wel.
Okay, dank je.
Dit was De Waardekast. Opname en productie Laurens Joensen. Bedankt voor het luisteren.